Vandaag zal er weer zonneschool worden gehouden en morgenavond zal er weer catechisatie zijn. Dinsdagavond vergadert de kerkraad in de consistorie. Bezoek welkom na 8:30. Degenen die daar gebruik van willen maken kunnen dat aangeven bij onze scriba. Woensdagavond hoopt de jonge lidmatenkring samen te komen bij familie Baardemans. Wij beginnen om 8:15. Vrijdagavond zal in ons kerkgebouw een gezamenlijke reformatieherdenking worden gehouden. Deze dienst begint ook om 7:30. Degenen die nog een kopij voor de kerkbode willen inzenden, kunnen dat uiterlijk dinsdag nog doen. De collect op deze dag zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 63, en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Of werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63 en daarvan het tweede vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diepere leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Zij het mensdom meerder waar dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. En daarna ook naar Gods woord in de levensgeschiedenis van Simson, Richteren 14, en lezen met elkaar de versen 5 tot en met 14. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 19, het vijfde vers. En daarna lezen wij Richteren 14, de versen 5 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
vers 5 tot en met 14. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heren vadig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt, en er was niets in zijn hand. Doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw, en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien. En zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort, al gaande en etende. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan. En zij aten, doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want alzo plachten de jongelingen te doen. En het geschiedde, als zij hem zagen, zo namen zij 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Simson dan zeide tot hen, ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven. Indien gij mij dat in de 7 dagen deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gij lieden mij geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En zij zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. En hij zeide tot hen, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren.
Het woord van God dat we deze morgen willen overdenken kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Richteren 14, de versen 7 tot en met 9. De tekst voor de prediking is Richteren 14, de versen 7 tot en met 9, waar wij het woord van God als volgt lezen. En hij, dat is Simson, kwam af en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien, en zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw, met honing. En hij nam die in zijn handen, en ging voort, al gaande en etende. En hij ging tot zijn vader en zijn moeder, en gaf hun daarvan, en zij aten. Doch hij gaf hun niet te kennen, dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had, tot zover. Vraag wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En wil een voorbeden doen voor broeder M. van het Hul, die opgenomen moest worden in het ziekenhuis in verband met coronabesmetting. Zijn toestand was zodanig dat hij op de IC moest komen. Hij is inmiddels in slaap gebracht en ligt nu in het ziekenhuis van Enschede. In het gezin van Benny en Janneke Ruscher van den Berg werd een gezonde zoon geboren. Zijn naam is Ezra. Laat ons bidden. Heren, zo brengt u ons op deze rustdag onder de verkondiging van uw eeuwig blijvend woord, waar u nooit afstand van zult doen. Dat zal tot eeuwige troost zijn van degene die u vrezen, en dat zal tot eeuwige verschrikking zijn voor degene die door eigen schuld verloren gaan. Want ook op deze dag, o grote God, vallen er beslissingen op reis naar de eeuwigheid. En ook deze dag zal u komen met het woord tot kinderen, jongeren en ouderen van de gemeente, hier in uw huis en ook als we thuis mee mogen luisteren. En heren, dan weet u, voor wie het woord een reuke des levens ten leven geworden is, en voor wie dat nog worden zal. En u weet ook, voor wie het een reuke des doods ten dode is, tot op deze dag. Maar u weet ook, voor wie dat blijven zal. En daarom heeft elke preek vrucht. En laten wij vanmorgen tot onszelf inkeren wat de vrucht zo heel persoonlijk is geweest van al die keren dat u gekomen bent met de prediking van wet en evangelie. Want Heere, er is weer een week voorbij gegaan. En het uur van ons sterven is dichterbij gekomen. De dag van de wederkomst is dichterbij gekomen. En de week die voorbij gegaan is, kunnen wij niet meer overdoen, die komt niet meer terug. En hoe staat het nu met onze ziel voor uw heilig aangezicht? Ach Heer, u weet het volmaakt. Maar laten wij het ook geloven. Laten onbekeerde eens geloven hoe verschrikkelijke toestand hij verkeert. Voortreizend naar de eeuwigheid. Onder de vloek der wet. Die ons deze morgen weer voorgehouden is. U kent de onbekeerden in ons midden. Lieve koning, zou u vanmorgen nog eens een pijl willen afschieten. Uit uw pijlkoker, gedoopt in het dierbare bloed van uzelf. En dat er vandaag nog eens zondaren in de schuld mogen komen. Die het uit gaan roepen, draag mij weg uit het leger, want ik ben verwond. Die met een verbroken en verslagen hart voor uw aangezicht terechtkomen. En het uit gaan roepen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Die gaan leren verstaan wat ze vanwege hun zonde hebben verdiend. De eeuwige dood. Ja, dat u hun hart zo zachtmoedig wil maken. Dat ze het ermee eens gaan worden. En het voor u gaan uitspreken, Heere, als u in het recht gaat treden. En gadeslaan al onze ongerechtigheden. Dan kunnen wij voor u niet bestaan. En Heere, u weet of er zulken in ons midden zijn. Thuis mee zitten te luisteren, dichtbij en ver weg. En Heere, mag dan uw knecht verwaardigd worden om de honing die hij gevonden heeft in de bloedwonden van Christus uit te mogen delen aan een schuldverslagen volk. Want Heere, Simson heeft honing gevonden in een gedode leeuw en heeft er zelf van mogen eten tot verkwikking. Maar hij gaf ook zijn vader en zijn moeder. En Heere, dat ook uw volk en kinderen zo door het leven mogen gaan. En dat ook uw volk en kinderen deze morgen zichzelf eens mogen afvragen. Wanneer heb ik voor het laatst honing mogen puren? Uit de gedode doodsvijanden die u, Heer Jezus Christus, gedood hebt. Om van die honing zelf verkwikt te mogen worden, maar ook van die honing te mogen meedelen. Aan een man, aan een vrouw, aan kinderen. In het midden van de gemeente. Of misschien hebben we nog nooit honing mogen proeven uit de gedode leeuw. Heer, u kent ons. God uw kerk aan, om groot van u te spreken. Ja, God uw kerk ook aan, om zich te verootmoedigen voor u. En zich af te vragen, hoe lang is het geleden dat ik honing heb mogen proeven uit de overwonnen doodsvijanden. En Heere, als het dan lang geleden is, dan moeten we onszelf beproeven waar de oorzaken liggen. En zou u daaraan willen ontdekken? Maar geef ook uw knecht wat nodig is. Want gij zendt in het bijzonder uw knechten in deze wereld om datgene wat ze hebben mogen proeven en smaken van de gezonde leer uit te mogen dragen en te mogen verkondigen aan arme zondaren. En mag uw knecht dan vanmorgen verwaardigd worden om eens honing van u, Heer Jezus Christus, uit te mogen delen in het midden van de gemeente. En wilt u er dan zelf maar voor zorgen door uw lieve geest, dat er in het midden van ons echte geestelijke honger en dorst mag zijn om weer eens wat van u te mogen ontvangen. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? Het is niet verdiend, Heere. Onze zonden maken scheiding. Onze zonden maken het ons steeds weer waardig dat u niet naar ons zou omzien. En nochtans gingen de deuren van uw huis weer open en nochtans mag het woord weer gepredikt worden. Heere, geef uw zegen eraan. We dragen de ganse gemeente aan u op. U kent de zorgen en noden in ons midden. U weet wie er kort of langer geleden bij het open graf van een geliefde hebben gestaan. U kent het gemis, het verdriet. Op bijzondere dagen soms ook. Heere, wilt u vertroosten. U kent de zieken in ons midden, langdurig zieken, de ernstig zieken. Verschillende gemeenteleden zijn ook besmet geraakt met het coronavirus. Mochten gelukkig weer genezen. Daar hebt u voor willen zorgen. Wilt u een dankbaar hart daarvoor geven? Maar in het bijzonder dragen we onze broeder van het Hul aan u op. Bij wie de klachten zodanig werden dat hij naar het ziekenhuis moest. Dat hij zelfs op de IC terecht moest komen en zuurstof nodig had. Zijn situatie mag gelukkig stabiel zijn. Hij kon overgeplaatst worden naar Enschede. Heere, wilt u over hem waken. Over zijn leven waken. En geef, Heere, als ze nu bezig zijn om de slaapmedicatie te doen afnemen. Ja, Heere, dat dat gezegend mag worden. Het zijn de lichtstralen die u geeft. De tekenen van hoop. En geef, Heere, dat hij genezen mag. En terug mag keren bij zijn vrouw. En tot zijn gezin. Gedenk ook zijn vrouw, die ook besmet geraakt is, die niet naar hem toe kan. Ach, Heer, u weet ook wat dat voor haar betekent. Alsof ze er buiten staat. Maar Heer, laat haar weten dat u van haar af weet. En dat ze zo in stilte deze zaak aan u de Heer mag voorleggen. En wilt u ook haar vandaag bezoeken met uw heil. En Heer, laat deze roepstem voor ons een roepstem mogen zijn. Degene die het al gehad hebben, maar ook degene die het nog niet gehad hebben. We zijn er niet beter voor, Heere, want we hebben niets verdiend. En laat het een wonder zijn dat we tot hiertoe zijn wie we zijn. En laat ons zien dat de sprake nog steeds uitgaat. Alles gaat naar het einde. En te midden van alle onrust, te midden van alle ontrouw en te midden van alle afmakingen, geeft u nog zoveel zegeningen, elke dag weer opnieuw. In het bijzonder hebben Benny en Janneke dat mogen ervaren. U hebt een gezonde zoon gegeven. En u hebt Janneke door de bevalling heen willen helpen. En het kind mocht ter wereld komen. Heere, wilt u ze gedenken in uw gunst. Een grote gave. Maar ook een opgave om de kleine Ezra op te mogen voeden in de vrezen des Heren. En dat geldt ook voor de andere kinderen, Lea en Boas. Die een broertje hebben gekregen. Heere, wilt u uw vleugelen over dit gezin uitbreiden, ja, over al onze gezinnen. En geef dat de vreze des Heren al jong openbaar mag komen in de harten van onze kinderen. Hartelijk dank, Heere, dat u dit huwelijk hebt willen zegenen met het derde kind. Onze ogen zijn op u. Gedenk ook anderen die in blijde verwachting mogen zijn. En geef dat op uw tijd en wijze het kind geboren mag worden. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren weg willen nemen? En geef dat er honing mag zijn uit de gedode doodsvijanden die u, Heer Jezus Christus, op Golgotha ten volle hebt overwonnen. Geef het, Heere, uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 77, het zesde en het zevende vers. Zou God zijn genade vergeten, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Psalm 77, vers 6 en 7. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd en zal bedrog en slinkse wegen wraken. Psalm 119, vers 52, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heer die roept ons op tot strijden. Wij komen dat verschillende keer tegen in Gods woord. Strijd om in te gaan door de enge poort. Zo zegt de Heer tot een mens die nog buiten het koninkrijk van God leeft. En tot zijn kerk zegt hij: strijd de goede strijd des geloofs. En dat gaan degenen leren die de Heer mogen vrezen, waar de Heer genade gewerkt heeft. Want als de Heer begint te werken in je leven, jongens en meisjes, dan krijg je te doen met vijanden. Ja, met doodsvijanden. Die als felle leeuwen klaar liggen om je steeds weer aan te vechten en aan te vallen. Want als je de Heer mag vrezen, dan hebben die vijanden het op je dood gemunt. Op je ondergang gemunt. We hebben dat gezien in het leven van Simson. Hij heeft gestreden. Gestreden met een leeuw als beeld van die doodsvijanden. En toch heeft Simson mogen overwinnen. Had hij zelf daar de kracht voor? Wel nee. Simson was in zichzelf heel zwak. Hij kon niet vechten tegen die jonge brullende leeuw. En toch heeft hij de leeuw in tweeën gescheurd. Hoe kon dat? Door de kracht van de Heilige Geest. En zo leert de Heere zijn volk en kinderen hier op aarde ook te strijden tegen de duivel. Dat is een machtige leeuw, zeg. Tegen de wereld die vol ligt met leeuwen. En tegen de leeuw die hier van binnen zit. Namelijk dat eigen verdorven vlees. Dat voortkomt uit die oude mens. En daarin leren Gods kinderen te strijden. En die strijd is een strijd des geloofs. En dan moet je maar een streepje zenden onder dat woordje geloof. Want als dat woordje er niet stond, dan kwamen Gods kinderen om. Maar zij leren strijden door het geloof. En weet je wat dat heel eenvoudig wil zeggen, jongens en meisjes? Dat Gods kinderen leren strijden door de kracht van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft de grootste strijd gestreden. Hij heeft al die machtige doodsvijanden verslagen. Want hij is in die strijd niet omgekomen, maar overwon. En door die overwinnende kracht van de Heer Jezus leert hij zijn eigen kerk ook strijden en overwinnen. Al moeten ze misschien 1000 keer zeggen dat ze voor hun gevoel onderliggen. Maar toch zal Christus ervoor zorgen dat in de strijd des geloofs er ook overwinningen worden behaald. En weet u wat er dan gebeurt? Zou u het kunnen vertellen uit uw eigen leven? Kent u die strijd? En kun je momenten aanwijzen dat je in de kracht des geestes mocht strijden tegen de duivel, tegen de wereld, tegen je verdorven vlees en dat de Heer uit zijn genade een overwinning schonk? Wat ging daarmee gepaard? Wat vloeide daar nou uit voort? Dat de Heere een zoete vrucht geeft. Na het zure geeft hij het zoet. Na het zure van de strijd geeft hij het zoete van de overwinning. Nee, die komt niet uit jezelf voort, maar die komt voort uit die grote overwinnaar uit de strijd, de Heer Jezus Christus. En wat doet de Heer Jezus nou als hij zijn kinderen voor een ogenblik doet overwinnen in de strijd? Dan komt hij met zijn vertroostende en verkwikkende genade. Kijk, en die boodschap heb ik gevonden en die gaan wij vanmorgen ook vinden in de tekst die voor ons open ligt. Richteren 14, de versen 7 tot en met 9. Simson keert terug tot die verslagen leeuw die daar aan de kant van de weg ligt. En dan vindt hij in dat lichaam wat er daar nog van over is,
overheerlijke, zoete, verkwikkende honing. En daarom schrijf je als thema boven de prediking honing uit de gedode leeuw. Honing uit de gedode leeuw. Drie gedachten. Dat herinnerde Simson aan Gods werk. In de tweede plaats, dat smaakte Simson aangenaam zoet. En dat maakte tenslotte Simson mededeelzaam. Ik hoop dat er veel Simpsons vanmorgen mogen zijn. Hier in Gods huis en thuis. Honing uit een gedode leeuw. Dit herinnerde Simson aan Gods werk. Dit smaakte Simson aangenaam zoet. Dit maakte Simson mededeelzaam. In Richteren 14, gemeente, daar wordt eigenlijk de bruiloft beschreven van Simson met het Filistijnse meisje en ook hoe hij tot die bruiloft gekomen is. En we weten, we zullen het later nog gaan horen als de Heer in ons het leven geeft, dat hij op die bruiloft een raadsel heeft gegeven. Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. En dat heeft hij op een hele bijzondere manier gedaan. Want Simson was niet alleen een geroepen richter, maar Simson was een buitengewone dichter. En dat kunnen we in onze vertaling niet zo duidelijk zien. De volgende keer hoop ik daarop terug te komen. Maar als je op dat feest het raadsel gaat geven, dan doet hij dat op een hele diepzinnige manier. Hij geeft dat raadsel weer in de vorm van een gedicht. En dan weten wij waar dat raadsel over gaat. Dat gaat over die leeuw, die hij in de kracht des geestes heeft uiteengescheurd. En waarin na verloop van tijd een bijenzwerm gekomen is, een nest heeft gemaakt en uit dat nest stroomt een overvloeiende honing. Ja, een zeer diepzinnig raadsel. Het vormt als het ware de kern van Richteren 14. Maar wat je in Richteren 14 ook heel duidelijk ziet gebeuren, Simson geeft niet alleen een raadsel, maar hij bleef zelf één groot raadsel. Ben je ook al een raadsel voor jezelf? Als de Heer je ontdekkende genade gaat geven, word je een raadsel voor jezelf. Simson was één groot raadsel. De bekende 19e-eeuwse prediker Spurgeon, die zegt in een preek over Simson, hij was zelf een zeer moeilijk te verklaren raadsel. En dat was hij. Want we weten wat er gebeurd is. Toen hij voor de tweede keer op weg ging naar Timnat, samen met zijn vader en moeder, was hij dat zijpad ingegaan, weet u het nog? En dat pad dat liep door de wijngaarden van Timnat, een gevaarlijke plaats voor een Nazireer gods. En daar kwam die brullende jonge leeuw hem tegemoet om hem te verscheuren. Die leeuw was door de Heere daar zelf gebracht. En met die leeuw wilde de Heere zijn afdwalend kind een halt toeroepen. Het was een waarschuwend teken waarmede de Heere tegen Simson wilde zeggen, Simson, je moet gaan strijden tegen de Filistijnen. Maar je moet je niet door middel van een huwelijk gaan verbinden met die onbesnedenen. En tegelijkertijd was het zenden van die leeuw en de strijd met die leeuw een onderstreping en een bevestiging van de roeping tot de richter. Want straks zullen de Filistijnen komen als brullende leeuwen op Simson af. En dan zal hij ook tegen de Filistijnen moeten gaan strijden. Ja, hij zal ze gaan overwinnen, want hij moet beginnen Israël te verlossen van de Filistijnen. Maar heeft Simson de les begrepen? Heeft hij zijn trouwplannen ingetrokken? Is hij teruggegaan naar dat eenzame plekje daar, het leger van Dan tussen Zora en Estahol, waar de geest hem bij wijlen kwam te drijven? is hij naar die eenzame plaats teruggekeerd om daar zijn knieën te buigen en de Heere te vragen: Heere, u hebt mij de grote roeping gegeven om Israël te gaan beginnen te verlossen van de Filistijnen, en dat kan niet door middel van een huwelijk met dit meisje. Hoe moet het dan wel, Heere? Toon mij uw weg. Deed Simson dat? Ach nee. Toen Simson voor de tweede keer in Timnat kwam, heeft hij inderdaad dat meisje ontmoet. Hij heeft haar ouders ontmoet, dat blijkt uit de eerste woorden van onze tekst. Toen beviel ze nog meer in zijn ogen, vers 7. En hij ging plannen maken voor de trouwdag. Hij ging in gesprek met de vader van het Filistijnse meisje, zoals dat de gewoonte was in die dagen, om te onderhandelen over de bruidschat die hij zou moeten betalen. En wat kwam daarin nou openbaar, gemeente? Dat Simson, ondanks de genade die hij van de Heere ontvangen had, ondanks de waarschuwingen die de Heere gegeven had, toch zijn vleeselijke weg bleef vervolgen. Hij ging toch door, weer naar Timnat. Al was hij vanaf de moederschoot een Nazireër Gods. Al was hij heel duidelijk geroepen om richter te zijn. Hij kende bij wijlen die aandrijvingen van de geest. Hij was waarlijk een kind van God die een plaatsje gekregen heeft in de geloofshelden in Hebreeën 11. Hij heeft onderwijs ontvangen, zichtbaar onderwijs, in dat gevecht met die leeuw. En toch deze weg, jawaarlijk, Simson was één groot raadsel. Maar gelukkig niet voor God. Is dat al een wonder voor je geworden? Als je gaat ontdekken dat je één grote raadsel bent, juist in de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Dat je helemaal vastloopt met de ontvangen genade en je verdorven vlees. Hoe kan dat toch ooit samengaan? Dat je één grote raadsel bent voor jezelf, maar niet voor God. Er is niet één kind des Heren dat voor God een raadsel is. Hij ziet alles, hij bestuurt alles en hij staat boven alles. En ook nu in deze weg, ook nu in het vervolg van Richter 14, blijft het gelden en zij wisten niet dat het van de Heere was. Want al blijft Simson ten volle verantwoordelijk voor zijn vleeselijke daden, voor zijn zondige begeerten, nochtans regeert de Heere. En gaat hij dwars door al die kromme wegen heen op zijn doel af. En ook deze weg viel onder zijn raad en voorzienigheid. Weet u waar dat uit blijkt, gemeente? God liet Simson niet los. En wordt dat nou niet een groot wonder voor degene die God vrezen? Die elke keer weer in de zonde vallen en die voelen dat dat een scheiding maakt tussen God en hun ziel. Maar God laat zijn kerk niet los. God zal zijn kerk nooit loslaten. En hij zal ze blijven zoeken, hij zal ze blijven onderwijzen. U ziet het hier, dat werk wat hij bij Simson begonnen is, dat zal hij voleinden. En daarom viel het ook onder Gods raad en voorzienigheid dat Simson voor de derde keer naar Timnat gaat. Met dat grote doel om met dat meisje te gaan trouwen. En ook nu gingen zijn vader en moeder mee. En wat gebeurt er nu? Als ze in de buurt komen van die wijngaarden van Timnat, dan komt er bij Simson een innerlijke drang boven. Het is alsof er innerlijk iets gebeurt. Hij moet weer naar dat pad tussen de wijngaarden. En net als bij die vorige keer laat hij zijn vader en moeder alleen hun weg vervolgen en gaat hij naar dat ene pad. Vanwaar die drang? Wat beweegt hem toch om weer tussen die wijngaarden terecht te komen? Gemeente, dat was Gods werk. God werkte een innerlijke drang in Simson om op dat plekje weer terecht te komen. Waar hij gevochten heeft met de leeuw. De Heere wilde Simson, de Heere wilde zijn kind op dat plekje hebben waar de geest op een bijzondere wijze in Simson heeft gewerkt. De Heere wilde hem op dat plekje brengen om hem het grote doodsgevaar waarin hij kwam in herinnering te brengen. Simson moest op dat plekje terechtkomen, zodat hij opnieuw ging overdenken uit welke grote nood en dood God hem verlost had. Ja, de Heere die wilde hem daar hebben, om te tonen dat er nog meer van zulke momenten zullen komen in zijn leven. Ja, de Heere wilde hem terugleiden naar zijn krachtig werk in het leven van Simson. Hij wilde hem daar op datzelfde plekje hebben om hem nader onderwijs te geven. Gemeente, is dat geen wonder? En zo leidt de Heere zijn kinderen wel eens terug naar onvergetelijke plekjes. Ken je die? Wat komt er nou bij je boven, kindersheren? Waar was dat laatste onvergetelijke plekje? Waar de Heere waar maakte, onder wat voor omstandigheden dan ook, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen, en gij zult mij eren. Ken je zulke plekken? Dat kan op je zolderkamertje zijn. Dat kan in je slaapkamer zijn. Het kan ook ergens op het land zijn, of in het bos, in de tuin, of waar dan ook, waar de Heere zo kennelijk overkwam en waar die het waar maakte, wat we zo mooi samengevat vinden in Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, o dat plekje waar je dat mag ondervinden. Toen hoorde God, hij is me liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. O, die plekjes waar in de nood van je leven Christus voor het eerst aan je ziel werd geopenbaard. Die plekjes in je leven waar hij terugkwam op zijn werk en waar hij zich bij vernieuwing openbaarde. Dat kan ook in Gods huis zijn. Waar je als een verloren, vloekwaardige zondaar nader onderwijs mag krijgen over de lijdensweg van de Heer Jezus Christus. Die in uw plaats de kruisdood wilde sterven en dat tot zaligheid van je ziel uitgeroepen heeft op Golgotha, het is volbracht. En dat je soms van die momenten onder de prediking van het woord mag ondervinden, dat God in zijn vergevende liefde tot je komt en dat je iets van die vergevende liefde om Christus wil mag ervaren, zodat je mag ervaren dat het waar is dat God zegt, grimmigheid is bij mij niet. Kan zijn in een zaal van een ziekenhuis, waar je moet wachten op een operatie en waar de Heer je komt opzoeken en je rust gaat geven in je ziel. En overgave geeft. Ja, dat hij het geloof in je ziel werkt. Dat hij je zal uit en doorhelpen. En dat je daar in de ziekenkamer, wachtend op de grote operatie, in stilte mag zingen. In overgaven en rust. Ik lag en sliep gerust. Van zeer en trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Het kan zijn aan zijn tafel, waar hij je brengt met je vermoeide, afgematte ziel, om je te gaan verkwikken met het gebroken lichaam en de vergoten wijn, waar hij zijn vermoeide kerk toeroept, sta op, eet, want de weg zou anders voor u te veel zijn. Ja, waar hij gaat vertroosten met de tekenen van zijn liefde, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Ja, de Heer kan zomaar in de gang van je leven overkomen, dat er van die onvergetelijke plekjes zijn, zomaar ergens in de keuken, achter je stuur, op je kantoor, misschien wel voor de klas, in het verpleeghuis, waar de Heer je oproept in al je zielsverdriet, en dat hij het gaat vertroosten. Ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten, want je ligt in mijn hand gegraveerd, in mijn beide handpalmen ben je gegraveerd, en uw muren zijn steeds voor mij, en ik heb je lief gehad, met een eeuwige liefde, en daarom heb ik je getrokken met koorden van goede tierenheid toe. Ken je van die plekjes? Kan overal zijn. En wat een zegen. Als de Heer met zijn indachtmakende genade op die momenten terugkomt. Ja, dat je soms letterlijk wel eens op datzelfde plekje terecht mag komen waar de Heer zo kennelijk is overgekomen. Om daar in verwondering neer te zinken over zoveel goedheid. Om in zo'n ogenblik in aanbidding neer te vallen voor zijn aangezicht en het uit te roepen. Waarom was het op mij gemunt? Maar ook om op dat plekje weer eens diep te buigen. Diep te buigen van schaamte. Als je ziet wie je bent geweest tussen dat moment toen je daar voor het eerst was en nu wat daartussen ligt. Maar het kan ook zijn dat als de Heer je derwaarts weer leidt, dat er ook weer hoop en verwachting mag komen voor de toekomst, voor de verdere weg. Ja, de Heer brengt zijn kerk soms op die plaatsen terug, om niet alleen terug te komen op datgene wat hij schonk, maar omdat datzelfde plekje nader onderwijs te geven. En dat heeft Simpson ook ervaren. Hij week af naar die plaats waar hij gevochten had met die leeuw. En nadat hij die leeuw verslagen had, heeft hij het kadaver daar ergens langs de weg laten liggen. En wat ontdekt hij dan, gemeente? Op datzelfde plekje ligt de leeuw er nog. Nee, het was niet meer dan een geraamte, jongens en meisjes. Er lag een skelet, misschien wat vellender aan. Misschien kon je nog een stukje van zijn staart zien. De tanden kon je ongetwijfeld nog zien. En Simpson ziet het. De aasgieren zullen het vlees van die leeuw hebben opgegeten. En de brandende Israëlische zon zal dat kadaver hebben verdroogd. En als Simpson er dichtbij komt, dan ontdekt hij iets. Hij ziet dat een grote zwerm bijen in dat kadaver getrokken is, daar een nest heeft gemaakt en dat uit de honingraad een overvloed van honing vloeit. Weet je wie daarvoor gezorgd heeft? God. Want God wil door middel van die bijen en de honing zijn kind onderwijs geven. Wat is God goed, hè? Had Simpson dat nou verdiend? Nee, natuurlijk niet. U hebt ook niet verdiend dat u hier zit. Ik heb ook niet verdiend dat ik hier sta. Allemaal verzondigd. Maar God is zo goed. Dat hij zelfs honing wil gebruiken om zijn kind nader onderwijs te geven. Onze tweede gedachte. De honing smaakte Simpson aangenaam zoet. Het was een wonderlijke ontdekking voor Simpson. Nou jongens en meisjes, je ziet het in gedachten voor je. Loop nou eens eventjes met Simpson mee. En daar sta je bij dat kadaver. Nee, daar hoef je niet meer bang voor te zijn, want het is dood. En dan zie je al die bijen, misschien dat je daar een beetje bang van bent, dat ze je zouden steken. Maar het is toch iets wonderlijks. In een kadaver van een leeuw, een bijennest, dat kwam zeer zelden voor. Want bijen maken geen nest in een lijk. En gaat de schrift maar na. Als je honing tegenkomt, als je bijen tegenkomt, waar zijn ze dan te vinden? In de holte van een boom. In de spleet van een rots, maar in een lijk. Nee, dat kwam zelden voor. Er zijn ook critici die zeggen, dit kan natuurlijk nooit. Dit is een verzinsel. Maar het is een wonder Gods, gemeente. En als God iets doet, dan gebeurt het ook. Al komt het misschien op heel de wereld niet voor. Hoewel dit trouwens wel meer voorgekomen is. Want in de ongewijde geschiedenis zijn verhalen te vinden waar dergelijke situaties ook beschreven staan. Zo las ik dat er in de Griekse geschiedboeken geschreven staat dat er in de schedel van een mens ook eens een bijenzwerm gevonden is die daar een nest had gebouwd. Nee, we hoeven niet te twijfelen aan Gods waarheid. En al zou het zo zijn dat het nooit was voorgekomen, dan nog is het waar. Want Gods woord is waar. In dat kadaver was een bijenzwerm getrokken. En daar heeft God voor gezorgd. En Simpson heeft het ontdekt. Hij ontdekte dat die bijen overheerlijke zoete honing hadden bereid. En hij ontdekte dat het niet een klein beetje was, maar in die gedode leeuw was een overvloed aan honing. En toen heeft hij zijn handen uitgestrekt, ja gewoon zijn blote handen hoor. Simpson was niet bang voor het steken van die bijen, maar heeft zijn handen erin gedaan. En hij heeft als het ware die honingraat eruit geschraapt. Dat is ook een woord wat hier in het Hebreeuws staat. Hij haalde er zoveel mogelijk uit, zodat de honing van zijn handen droop. En zo is hij weer teruggegaan naar zijn vader en moeder, al etende en genietende van de overvloeiende heerlijke honing. Wat moet hem dat verkwikt hebben? Want honing, dat was werkelijk een genot voor een Israëliet. Trouwens, honing was een weldaad van het verbond dat God met Israël gesloten had. Honing zou een Israëliet moesten brengen bij die trouwe verbondsgod. Want Timnat hoorde aanvankelijk bij het beloofde land. En daar in Timnat lag die leeuw met de honing. En wat had de Heer beloofd? Hoe had de Heer het aan Mozes bekendgemaakt dat dit land voor Israël zou zijn? Het zou toch een land zijn dat zou vloeien van melk, ja, u hoort het goed, en honing. O, die honing was een verbondsweldaad voor een Israëliet. En wat kon die honing een vermoeide reiziger of een strijder verkwikken? Als we verder gaan bladeren in de Bijbel, en we hebben er wel eens over mogen preken, dan komen we Jonathan tegen, die ook ging strijden tegen de Filistijnen. En wat was die moe? Had een tijd niets gegeten en al lopende weg zag hij de honing druipen uit de steenrotsen. En heeft hij met zijn staf die honing genomen en gegeten. En zijn geest werd levendig in hem. Zo moet het ook met Simpson zijn geweest. Door dat eten van de honing uit de gedode leeuw. Maar heeft Simpson de les verstaan die de Heer hem nu op dit moment aan hem wilde leren? Want dat was het doel dat de Heer hem bracht bij die leeuw waar die honingraten in te vinden was. De Heer is bezig om het zichtbare onderwijs voor Simpson af te maken. En daarom liet hij Simpson honing puren uit die gedode leeuw. Hij wilde Simpson niet alleen onderwijzen dat hij zijn roeping moest verstaan om de Filistijnen te verslaan. Maar de Heer wilde nader onderwijs geven. Het is alsof de Heer tegen Simson wilde zeggen: Simson, als je nou je roeping gaat vervullen en in mijn kracht en naar mijn wil de Filistijnen zal verslaan, dan zal dat een rijke vrucht met zich meebrengen. Dan zul je daar een zoete vrede in gaan ontdekken. Nee, Simson, je zal geen zoete vrede gaan ervaren door het huwelijk met dat begeerde huwelijk met dat meisje. Daar kom je wel achter, Simson. Dat zal straks een bittere nasmaak geven. Maar als je nu je roeping mag verstaan en een begin mag maken om Israël te verlossen uit de handen Filistijnen, en dat in mijn kracht zal doen zoals ik het wil, o, dan zul je zoetheid gaan ervaren in de overwinning. Kijk, en dat nader onderwijs, dat wil de Heer nu geven aan Simson. Door hem te laten eten uit de hoofd van de honing uit de gedode leeuw. Nou, zou Simson op dit moment verstaan hebben? O, hij zal ongetwijfeld al onder de indruk zijn geweest dat hij dit vond in die dode leeuw. En de strijd met de leeuw zal in zijn herinnering teruggekomen zijn, als ook de wonderlijke kracht die hij kreeg van de geest om die leeuw te kunnen verscheuren. En opnieuw zal Simson beleden hebben: dit werk is door Gods alvermogen, door zeren hand alleen geschied. Maar zal hij ook de spraken van de overwinning hebben gezien in dit wonderlijke teken van de honing uit de gedode leeuw? Ach, wij vrezen op dit moment niet. Later zal hij het wel verstaan hebben. Maar nu niet, want Simson gaat door naar Timnat. Hij was nog niet gestorven aan zijn zondige weg. Hij was ondanks Gods voortgaand onderwijs met hem als een Nazireër in aanraking gekomen met een dood dier. En naar de wet van Mozes was hij onrein geworden. En in plaats dat hij 7 dagen feest zou moeten gaan vieren, had hij 7 dagen in de afzondering moeten gaan. Dat was naar de wet van Mozes. Maar dat deed Simson niet. Hij ging toch door naar Timnat. Hoewel ik toch geloof dat er tijden gekomen zijn in het leven van Simson, dat hij de lessen van de Heere heeft leren verstaan. Want als de Heer een les geeft, gaat Gods kerk het vroeg of laat wel leren verstaan, want de Heere geeft niet zomaar lessen. En de Heere maakt het nog altijd waar: na deze zult gij het verstaan. Ook de les van de honing uit de gedode leeuw. Maar gemeente, heb u het verstaan? Begrijp jij het, jonge meisje in ons midden? Kent u nou bevindelijk een antwoord op de vraag: wat is zoeter dan honing? Ga er nou eens voor zitten. Want nu komen we bij de Heer Jezus terecht. Heb je ook zo'n behoefte aan hem? Want de vorige keer heb ik gezegd, in die strijd tussen Simson en die brullende leeuw, mag er iets van Christus openbaar komen in Simson? En ik heb gezegd, toen was Simson op dat moment een type van Christus. En mag ik dat vanmorgen eens vasthouden? Nu Simson op dezelfde plek terechtgekomen is waar die gedode leeuw ligt vol met honing. Christus die de grootste strijd aangegaan is met alle doodsvijanden die er zijn. O, laat wij vanmorgen tot onze troost eens mogen zien welke leeuwen er gedood zijn door de Heer Jezus. Weet u welke leeuw de Heer Jezus gedood heeft op Golgotha? De leeuw van de zonden. En wat kan die leeuw je benauwen? Wat kan die leeuw brullen? Wat is die leeuw sterk ook na ontvangen genade? Wat is de oude mens vervuld met die leeuw? Maar God heeft alle zonden van zijn kerk, die ze gedaan hebben en nog zullen doen, op Christus geladen. En Christus heeft het handschrift dat tegen zijn kerk was, aanvaard en gehecht aan het vloekhout op Golgotha. En daar, gemeente, al kunnen Gods kinderen nog zo'n last van hebben, maar daar is voor eens en voor altijd feitelijk de zonde teniet gedaan. Want Paulus zegt dat de Heer Jezus Christus de zonde veroordeeld heeft in zijn eigen vlees voor eeuwig. De zonden zijn gemaakt ten diepst op Golgotha als een gedode leeuw. Daar werd ten diepste voor al Gods kinderen de vloekende wet als dood. Maar o gemeente, welk een kostelijke, verkwikkende, vertroostende honing is er voortgekomen uit die gedode zondeleeuw. Welk een kostelijke honing is daaruit voortgekomen. Want waar gaat de Heilige Geest nou plaats voor maken in het leven van zijn kerk? Waarom komt hij nou met die overtuigende werking in de ziel? Met het grote doel om de leeuw uit Juda's stam te gaan verheerlijken in het hart van een zondaar. En waar de Heilige Geest Christus gaat brengen in het hart van een zondaar, dan neemt hij alle weldaden mee die Christus verworven heeft. En welke weldaad heeft de Heer Jezus nu verworven, toen hij alle zonden van zijn kerk voor eeuwig heeft gedood aan het kruis op Golgotha? O, daarmee heeft hij de zoete honing verworven van de vergeving der zonden. Daar heeft hij de zoete honing verworven om weer met God verzoend te worden. Om datgene wat er nu tussen God en je ziel in ligt voor eeuwig weg te dragen, namelijk uw schuld. Hij heeft de zoete honing verworven van de vrede door het bloed des kruises. En gemeente, dat vloeit nou voort uit het kadaver van de zonde. Kom, heb je daar wel eens van mogen eten? Heb je die troost wel eens mogen smaken? Is er nou in je ziel een behoefte geboren aan die vergeving der zonde? Is er nou een honger en een dorst gekomen naar deze zoete honing van de vergeving der zonde? O, als Gods Geest je daarmee gaat vertroosten, als Gods Geest je daarop gaat wijzen, als dat open mag gaan, ja, als je erin gaat delen, als je erin mag leren delen, ja, dan ga je die dichte verstaan wat we straks gaan zingen. Hoe zoet zijn mij uw redenen? Dat zijn de woorden van een gekruisigde Christus geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Ja, dan komt de Heilige Geest het geloof te werken, waardoor je voor een ogenblik die zoete vrede mag smaken door die overwonnen zonden op Golgotha. En steeds weer na ontvangen genade, als die zonden weer zo levendig kunnen worden, dan is het zo nodig dat de Heilige Geest je weer op dat plekje brengt, namelijk bij het kruis van Christus, om bij vernieuwing te mogen zien dat daar feitelijk al mijn zonden al gedood zijn. Maar daar buig je ook ootmoedig je knieën. En ziende op een gekruisigde Christus die mijn zonde meegenomen heeft tot op het kruis, ga je als een boeteling smeken. O God, maak het nu ook daadwerkelijk waar in mijn leven, dat de zonde die u op Golgotha gekruisigd hebt, ook hier in mijn leven gekruisigd mogen worden. Heer, ik kan niet tegen mijn zondige boze bestaan op. Ik kan niet tegen mijn zondige begeerte op. En die boze aard heb ik dagelijks mee te strijden. Maar Heer, leer mij te strijden in uw kracht. Dat ik die zonde er toch onder mag krijgen, dat ik door het geloof in u ook mijn zonde mag leren kruisigen op Golgotha, zodat ik Paulus mag leren verstaan, die het gezegd heeft: nochtans, al woedt de zonde soms heftig, ben ik met Christus gekruisigd. En nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Wat een zoete honing, zeg. En dat de Heer nou trouw blijft aan zijn vrijspraak. Dat God nou trouw blijft aan zijn rijke beloften die voortvloeien uit het volbrachte werk van Christus. En als de Heer eenmaal tot je ziel gesproken heeft, ik ben het die overtredingen uitdelg, om mijnentwil, en ik gedenk uw zonde niet meer, houdt hij zich altijd aan dat woord. Want Gods vrijspraak is onveranderlijk. Wat een honing, zeg. En dan de duivel. Ja, die kan er wel wat doen. En als je God leert vrezen, kom je er wel achter. Maar feitelijk heeft hij de doodsteek gekregen. Ja, de duivel met zijn ganse hellemacht ligt ten diepste verslagen aan Jezus' voeten. En al kan hij soms raken klappen geven. En zal hij niet ophouden zijn kerk aan te vechten zolang ze op aarde zijn. Maar in feite, gemeente, is de duivel en de ganse hel een verslagen leeuw. En kan hij nooit komen aan de ziel van Gods kinderen. En dan kan hij met het lichaam van alles proberen. Maar die geredde ziel kan die nooit meer aankomen. En wat is dat een verkwikkende honing. Als je in de aanvechtingen mag zien dat Christus de duivel heeft overwonnen. En dat Christus dan je komt te vertroosten en zegt, Satan zal geen beschuldigingen meer in kunnen brengen. Want ik heb hem overwonnen. Ik heb voor u aangevochten ziel. De onuitsprekelijke benauwdheid en de smarten en de verschrikking en de helse kwelling willen lijden. Omdat ik uw zaligmaker ben, o mijn volk. En ik heb u voor eeuwig van de helse benauwdheid en pijn verlost. En al word je dan soms aangevochten, o, hoort het toch eens en proef eens van de zoete honing. Satan zal je nooit meer uit mijn hand kunnen rukken. Proef toch deze honing in uw aanvechting. En de wereld, met al de verleidingen, met al de verdrukkingen, met al de voortgaande wetenschap, met al haar vijandschap, met al haar vervolgingen, ook die ligt feitelijk als een dode leeuw aan Jezus' voeten. Daarom kon Jezus zeggen, in de wereld zult gij verdrukking hebben, jawel, jawel. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, hoor je het? En wat is dat een honingzoete troost die voortkomt uit een overwonnen wereld. En alles wat in de wereld tegen de kerk zich zal verzetten, dat is feitelijk op Golgotha tot een gedode leeuw geworden. En welke honing vloeit daar nou uit voort? Dat de kerk des Heren door het geloof mag leren zingen. Ja, zingen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, zwaard. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, ja dat zegt nou het geloof, ziend op een gekruisigde Christus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke daar is in Christus Jezus, onze Heer. Wat een honing, zeg. Uit een overwonnen wereld. En dan tenslotte die laatste vijand. Daar kan een kind van God wel eens bang voor zijn. De dood. Maar de dood van Gods kerk is door de dood van Christus voor eeuwig gedood. Die ontzettende leeuw van de dood ligt feitelijk ook als een overwonnen leeuw aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En welke zoete honing vloeit er uit dat kadaver nu voort? Dat de dood, kind des Heren, voor u niet meer een betaling is voor de zonde, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Mag ik het zo eens zeggen, dan wordt de dood een genademiddel. Dan wordt de dood het middel om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. En als je dat door het geloof mag zien, ja, dan ga je weer zingen. Als je die honing mag puren uit de gedode dood, dan gaat het zingen van binnen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die onze overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Kijk, gemeente, dat zijn nou voorbeelden van geestelijke honing die voortkomen uit die geestelijk gedode leeuwen. Zal Simpson dat toen en daar allemaal verstaan hebben? Ach, dat denk ik niet. Gods kerk leert alles niet op één dag. Maar weet je waar Simpson nu is, jongens en meisjes? Weet je waar Simpson is? Die juicht eeuwig voor de troon van God. En nu begrijpt hij het, hoor. En nu hoor ik hem zingen aan de glazen zee. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ook voor Simpson. Ik hoor Simpson zingen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Na deze, al is het in de hemel, zult gij het verstaan. Weet u wat ik nog wel lees van Simpson? Hij houdt de honing niet voor zichzelf. Maar hij gaat ook zijn vader en moeder er wat van geven. Dat brengt ons onze laatste gedachte. Het maakt Simpson mededeelzaam. Ja, zo staat het in vers 9b. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf er daarvan en zij aten. Er was zoveel jongens en meisjes en honing in die leeuw te vinden, dat kon Simpson alleen niet op. En als hij al etend voortgaat en de honing verkwikt hem, komt hij bij zijn vader en moeder en nog heeft hij een overvloed in handen. En dan geeft hij zijn vader wat en dan geeft hij zijn moeder wat en ze genieten van diezelfde honing waar Simpson van genoot. Simpson wordt dus mededeelzaam. En dat woord betekent, jongens en meisjes, hij deelt mee van wat hij zelf heeft ontvangen. En zo is het nog. Als de Heer genade gaat geven aan zijn kinderen, is dat niet alleen voor zichzelf. Maar dan zal de Heer er toch ook voor zorgen dat ze mededeelzaam worden. De Heer gebruikt mensen om anderen mede deelzaam te maken van zijn genade. Dan zie ik Andreas naar zijn broer Simon gaan. Nadat hij door Johannes de Doper gewezen is op Christus als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan hoor ik hem zijn broer toeroepen. Simon, wij hebben gevonden de Messias. Het werk is overgezet, zijnde de Christus. En dan is het alsof Andreas Simon bij de hand grijpt en hem leidt tot Jezus. Dan zie ik de discipelen naar de opstanding van de Heer Jezus. Als Christus zich aan hen geopenbaard heeft, naar Thomas gaan. Met die blijde boodschap, wij hebben de Heere gezien. Dan zie ik Rut zitten aan de voeten van Naomi. Met een hongerig hart om te horen over die God van Israël en dat volk van God. Dan zie ik de diepgeestelijke vriendschap tussen David en Jonathan. Die elkaar dikwijls tot een hand en een voet mochten zijn. Kom, kinderen van God in ons midden. Wat hebt u van de Heer ontvangen? Welke zoete honing heb je van de Heer gekregen? Mag je er wel eens wat van doorgeven? Aan je man, aan je vrouw, aan je ouders, aan je kinderen, aan je vrienden, aan je familie, je collega's, misschien de buren in de straat, aan andere kinderen van God? Mag het wel eens zo zijn in je hart, als je weer eens van die honing hebt mogen puren uit Christus? Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Mag je wel eens wat zeggen tegen die onbekeerde jongen van je? Is er wel eens een drang om een ander jaloers te maken? Heb je ook wel eens van die drang om God groot te maken? Dan heb je het niet meer over anderen. Maar heb je het over God? Komt, maakt God met mij groot. Wordt dat nog gehoord in Elburg? Verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. O, als je met Paulus mag leren getuigen, mij, ik, goddeloze, is barmhartigheid geschied, dan word je een gunnend mens. Dan word je bij tijden gedreven om anderen te doen delen uit de honing, uit de gedode leeuw. O, dan krijg je een ruim hart. Want dan zeg je, als het voor mij kan, kan het voor de ander ook. Dan kan het voor de ander zeker. Want je hebt verstaan dat God zijn genade in Christus uitdeelt, niet voor je eigen eer, maar voor zijn eer. En in het bijzonder roept de Heere mensen om dienaar van het woord te worden. In het bijzonder deelt Christus zijn honing uit door de prediking van het woord. En daarom zijn Gods knechten uitdelers van de menigelei genade Gods. Dat is die overvloeiende genade die voortkomt uit Christus. Want bedenkend gemeente, een knecht van God heeft zelf niks hoor. Dat is niet meer dan een aardenvat. Maar God heeft er wat ingelegd. God heeft er een schat ingelegd. En die schat die mag een knecht van God uitdelen. En die schat moet elke keer weer aangevuld worden, zodat Gods knechten ook nieuwe genade mogen ontvangen. Niet voor zichzelf, maar om uit te mogen delen aan het volk. De Heer Jezus heeft zijn knechten geroepen met de opdracht, geeft gij hun te eten. En toen de discipelen dat hoorden van de Heer Jezus, stonden ze zelf ook met lege handen. Ze hadden niets, te weinig geld. En toen daar nog een jongen kwam met 5 broodjes en 2 visjes, wisten ze helemaal geen raad mee. Maar Christus weet er wel raad mee. Christus weet gelukkig raad met het weinige wat Gods knechten hebben. Want hij vermenigvuldigt tot een overvloed. Kijk, en zo is het nog. Hoe kan het dan een knecht van God wat uit te delen heeft in het midden van de gemeente, omdat Christus zijn knechten bedient? Omdat Christus menigelei genade Gods geeft? Omdat Christus zijn knechten in de studeerkamer brengt bij de honing uit die gedode leeuwen? En wat een wonder is het, als de Heere dan zijn knechten wil gebruiken om onder de prediking van het woord nou een uitdeler te mogen zijn van een beetje honing. En dat er in het midden van de gemeente een hongerig volk is. En het zou het een wonder zijn, en daar gaan we mee afsluiten, als de Heere mij op dit moment nou eens zou verwaardigen om hier eens wat honing te mogen uitdelen. Wie is hier onrustig? Wie heeft er zo last van zijn zonde? Dan komt Christus door zijn knecht vanmorgen tot je. En heeft Christus wat honing in de hand van zijn knecht gelegd. En dan zegt hij, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hier heb je het. Heb je honger? Heb je dorst naar Christus? Echt? Echt? Hebt de Heer je vanmorgen in de binnenkamer gehoord? Heere, geef me nog wat te eten. Dan komt Christus in deze ogenblikken door zijn knecht tot je. En dan mag ik u wat honing aanbieden. Ik ben in mijn hof gekomen. O mijn zuster. O bruid. Ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerijen. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden. Drinkt, vrienden. En word dronken, o liefste. Denk je dat je jezelf bedrogen hebt? Heb je daar misschien in de achterliggende nacht van wakker gelegen? Is dat je strijd misschien? Dan komt Christus vanmorgen door de prediking van het woord. En hij geeft zijn knecht een stukje van zijn honingraad. En proef die honing eens. U die bang bent jezelf bedrogen te hebben. Ik zal geven dat een werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hem maken. Ik zal niet laten varen wat mijn hand begon. Of zit je hier vanmorgen misschien en denkt de Heer weet niet meer van me af. Dat je misschien tijd hebt gehad dat je uit de volheid van je gemoed kon zeggen. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heer denkt aan mij. Maar dat je dat geloof niet meer hebt. En dat je misschien vanmorgen met Sion moet klagen. De Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Dan zendt vanmorgen Christus zijn knecht tot u. En mag hij ook een klein beetje honing u aanreiken. Uit een gedode leeuw kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat ze zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Of schoon deze vergaten, zo zal ik u niet vergeten. Zie, ik heb u mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijt steeds voor mij. Of vecht de duivel je aan vanmorgen. En zegt, je hebt te veel gezondigd. Denk maar niet dat er voor je genade is. Probeert je in de wanhoop te drijven. Probeert je bij Christus vandaan te houden. Dan komt Christus vanmorgen op dit moment door de prediking van het woord. Door middel van zijn knecht. En geeft zijn knecht wat honing in de mond. Om het uit te spreken tot u. Opdat u ervan zou smaken en proeven. Al had je alle zonden van Adams nakroos opgebonden. Ga tot de troon der genade. Want er staat in Gods woord geschreven. Mijn kinderkens. Ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft. Ben je het? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de gehele wereld. Of ben je bang voor de dood? Vrees je dat je uiteindelijk toch niet in de hemel zult komen? O, welke zoete honing is er dan te vinden in het tere gebed van Christus, wat hij deze morgen als honing wil toereiken. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen zien, mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Wat zullen we nog meer zeggen? Hoor de stem van Christus. Proef toch zijn honingzoete genade. Kom, sta op. Eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij, komt, eet van mijn brood, drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Dat is begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud. Het is zoeter dan honing en honingzeem. Kom en eet. Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En zij zullen verzadigd worden. Amen. De Heer nog bidden en danken. Heere, wij hebben niets. We hebben niets te geven vanuit onszelf. Wij zijn van nature dood in de zonden en misdaden. Maar vanmorgen hebben we gehoord dat er voortvloeit uit de gedode vijanden die u overwonnen hebt, Heer Jezus Christus. En daarom kon Johannes zeggen, uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. U weet voor wie deze preek was. Heer, u weet wie wat nodig had. Wil u het juiste woord op de juiste plaats brengen? Dat is niet aan uw knechten, maar dat is aan u, Heere. En wilt u dan de stille naprediker zijn van dit woord? En laten we niet wanhopen aan u. Want er is bij u een overvloed van genade. Een overvloeiende volheid van geestelijke honing. Maak ons hongerig. Maak ons dorstig. Opdat wij door uw honingzoete genade verkwikt mogen worden in de strijd van dit leven. Heere, hartelijk dank dat u uw woord mochten horen en brengen. En geef dat het vanavond nog een keer mag gebeuren. Als het gaat over het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Doe het nog, uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 99, het eerste vers. God de Heer regeert, beeft, gij volken eert, eert zijn hoog bestellen. Wat er verder volgt, Psalm 99, vers 1.
Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.